Liefde gemeente, namens de kerkraad hebben wij voor u de volgende mededelingen. Dinsdagavond om 19:30 zal de kerkraad vergaderen. Woensdagmiddag om 13:45 hopen we weg te gaan met de ouderen. Wie nog vervoer wil, kan zich daarvoor opgeven bij de diakenen. Zaterdagavond zal er de muziekavond zijn en de afsluitingsavond van het verenigingsleven. De aanvang is om 19:00. En we hopen dat allen de gelegenheid vinden om hier in de kerk daarbij aanwezig te zijn. We mogen ook de tweede huwelijksafkondiging doen van Frank Soeterwij en Jacqueline Schultz. De kerkelijke bevestiging zal zijn aanstaande donderdagmiddag om 14:30 hier in de kerk. Volgende week zondag hoopt in uw midden voor te gaan dominee Kiviet van Dordrecht Centrum. Zelf hopen de gemeente van Driebergen en van Nieuwkoop te mogen dienen. Volgende week zondag zal er een aangepaste kerkdienst gehouden worden in de hervormde kerk te Sommelsdijk. Die begint om 14:45. De voorganger is dominee van Maurik. Graag wil ik u nog wijzen op de Bijbeldag, 7 juni. U kunt u zich hiervoor nog opgeven bij de ouderlingen Heijstek of diaken Bom. En in verband met de Bijbeldag en mijn oproep om daar naartoe te gaan, zal ik mijn verjaardag een week later houden in het midden van de gemeente, dus op 14 juni. En dan tenslotte de collecten. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de hulp aan Birma. En volgende week zijn er twee collecten. De eerste is dan bestemd voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de bouwkas. Van dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 31 en daarvan het 17e vers. Gemeente, stellen wij ons ook deze morgen weer onder de tucht van Gods heilige wet en willen in aansluiting daarop met elkaar zingen uit het derde vers van Psalm 119. Och schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. Dat zal vanmorgen zijn uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan het 16e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Stellen we ons dus eerst onder de tucht van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 119, vers 3. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Johannes 16, de versen 1 tot en met 11. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Bedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis, ge zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de ure komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menig goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij den Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat, wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelfde moogt gedenken, dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid. Het is uw nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik hem heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonden en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonden, omdat ze in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, willen wij ook nu samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. En we willen in ons gebed gedenken aan zuster Kiviet Vos, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. We willen ook gedenken aan zuster But, die ten val kwam en daarom tijdelijk verzorgd wordt in de Samaritaan. We willen ook gedenken aan zuster Geertje Boeren, die deze week in het ziekenhuis moet worden opgenomen. En opnieuw zijn we geschokt door een grote ramp. En ook al de getroffenen in China willen wij aan de Heere aanbevelen. We mogen ook dankzegging doen met Lennart Arendsman, die weer thuis mocht zijn. We mochten ook dankzegging doen voor de huwelijken die mochten voltrokken worden. En we willen ook samen dankzeggen dat ook het volk Israël 60 jaar geleden mocht ontstaan en tot nu toe door de Heere is gespaard en gedragen. Zoeken we samen het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, zo zoeken wij uw aangezicht. En Heere, dat is omdat wij zonder u niet kunnen. Heere, hoe zouden wij kunnen luisteren? Hoe zouden wij kunnen spreken als u door uw Heilige Geest niet in ons midden bent? En daarom roepen wij uw naam aan. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid neder, dat die ons leiden in de verkondiging van het woord, in het luisteren naar dat woord van u. En zo heffen wij onze handen op naar u, de Almachtige, de Getrouwe, de Rechtvaardige, de Heilige, de Gans Volmaakte, gij die in uw oneindige liefde uw Zoon gezonden hebt om het verlorene te zoeken. Gij die een bruidsverwerver hebt uitgezonden om te roepen die verloren zijn. En gij, o Vader, je gemeente verkoren hebt tot het eeuwige leven. Drie-enige, volzalige God, tot wie zullen wij heen gaan, anders dan tot u? Wil zo vanmorgen bij ons zijn. Heb dank dat we weer in uw huis mogen zijn. Wil gij zelf dan ook een zegen bereiden, een onverdiende zegen. Wees met hen die vandaag hier niet kunnen zijn. Heere, die nog elders verblijven, die nog rust genieten. Wees met hen die met ons niet mee kunnen opkomen omdat ze ziek zijn. Wil ook bij hen zijn. Gedenk aan hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Wil ook bij hen blijven. Heere, zo zoeken wij uw aangezicht ook in het bijzonder voor onze oude zuster Kiviet Vos, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Ik wil ook bij haar blijven. Heere, ze is zo uiterst zwak. Waakt u over haar leven. En wil gij zelf door uw Heilige Geest spreken tot haar ziel. Heere, u alleen kunt waarlijk troosten. Wees haar nabij. Denk ook onze zuster But, die ten val kwam, Heere, haar rug beschadigde en nu tijdelijk in de Samaritaan verblijft. Wil ook bij haar zijn. Gedenk ook haar in haar omstandigheden, Heere, nu ze tijdelijk elders verblijft. Wil u ook daar zijn. Gedenk haar samen met allen die in de Samaritaan zijn. Heere, wilt u ook bij hen zijn die dan ook vanuit de Samaritaan naar uw woord gaan luisteren in de kapel of via de kerktelefoon met ons meeluisteren. Gedenkt u ook hen allen. Denk ook onze oude broeder Bud, heren. U weet ook wat het voor hem betekent, ook de zorg voor zijn vrouw, ook voor zichzelf. Ook hem willen we hartelijk aan u, de heren, opdragen. Wees ook hem daarbij, als hij ook zo met ons meeluistert vanmorgen. Misschien wel, heren, met veel gedachten van binnen, breid ook uw vleugelen over hen beiden uit. Bij het ouder worden zie een gunst op hen neer. Heren, gedenk ook onze zuster Geertje Boeren, die voor een ingreep naar het ziekenhuis moet. Heren, wat kunnen we er toch telkens weer tegen opzien als ze naar het ziekenhuis moeten gaan. Heren, gaat u met haar mee. Geeft u haar in het hart de rust en vrede, het toevertrouwen aan u, de Heer, alleen. Heren, dan zal het ook kunnen. Zegen ook de handen van de chirurgen. Wil ook geven dat we door de uitslag verblijd mogen worden. Blijf ook bij haar. Hier opnieuw zijn we geschokt door een grote ramp. Weer kwamen tienduizenden mensen om het leven. Heren, eerst al in Birma, nu in China. O grote koning, wil toch nabij zijn in die grote nood die er is. Heren, u weet hoe moeilijk het allemaal is, ook in China, om de plek des onheils te bereiken, waar nog zoveel mensen onder het puin verkeren. O Heren, zoudt u er nog willen uithalen, levend? Denk ook al de rouwdragenden, die misschien in één klap een heel gezin verloren hebben. Gedenk ook allen die daar hulp verlenen, sterk ze, geef ze wijsheid. Heren, geef ons ook bewogenheid in het gebed, maar ook in onze gaven. Gedenk aan de getroffen bevolking in Birma en China. En doe ons vanmorgen toch het wonder ervaren, dat wij nog voor zulke rampen bespaard zijn. Niets onderscheidt ons van hen, heren, en wij mogen hier nog zijn. Zie dan ook daar, nog in uw gunst en nabijheid neder. En wil nog daar ook reddend werken. We smeken het u uit genade. Gedenk ook onze jeugdvereniging, die een uitwisselingsweekend heeft in Dordrecht. Gedenk ook onze jonge mensen, ook als ze preekbespreking hebben. Laat het een goed weekend mogen zijn dat samenbindend is. Gedenk onze jongeren, willen hartelijk ook voor hen bidden. Wil gij in de harten van onze jeugd werken, de harten van onze kinderen, ook vanmorgen, door de bediening van uw woord. Heer, wij mogen uw naam ook hartelijk dank zeggen dat de kleine Lennart weer thuis mocht zijn uit het ziekenhuis. Wilt u ook bij hem zijn als hij weer naar school mag gaan. Wil ook hem gedenken samen met zijn zusje. Allebei waren ze in het ziekenhuis, maar ze mochten ook samen weer thuis komen. Gedenk hen met de ouders. O Heer, wat bepaalt het ons weer bij de kortstondigheid en de broosheid van ons leven. Dat het ook voor de ouders een aansporing mag zijn om samen met hun kinderen u, de Heere, te zoeken. Mogen uw naam ook hartelijk dank zeggen dat er ook in het midden van de gemeente weer een tweetal huwelijken mochten bevestigd zijn. Wilt u zijn met Gerard en Janine, die de gemeente hebben verlaten en nu in Amersfoort wonen. Wilt u ook bij hen zijn, breidt uw vleugelen ook over hen uit. Ook al zijn ze dan nu ver bij ons vandaan, Heere, wilt u ook met hen mee optrekken. Mogen uw naam ook hartelijk dank zeggen dat u Niels en Hanneke door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden hebt. Heren, zij mogen nog wel in ons midden zijn. Dat verblijdt ons ook, Heren, dat ook jonge mensen, ook nog in het midden van onze gemeente, een plaats mogen vinden. Wil ook hen gedenken. Gedenk ook onze belijdeniscatechisanten die belijdenis mochten afleggen. Heren, wilt gij ook bij hen zijn. Geef ook dat ze hun ja-woord in uw genade mogen volbrengen. Heer, en dan mogen we uw naam ook hartelijk dank zeggen dat gij uw volk Israël door al de tijden heen nog hebt willen dragen en sparen. Tegen al de vijandschap en het woeden van de vorst der duisternis in. Laat er een hartelijke verbondenheid mogen zijn met uw volk. Heer, maar ook een gebed. Een gebed om haar bekering. Dat ze u, de Heer, toch niet zouden blijven verwerpen in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, wilt gij zelf het deksel wegnemen. En wil ook geven dat daar de ware vreugde gevonden mag worden. Niet in het 60-jarig bestaan, maar in het vinden van u, de beloofde Messias. Heer, zo komen wij tot u. We hebben veel van u te vragen. Zie toch in gunst en genade op ons neer. Om Jezus wil alleen. In de vergeving van al onze zonden. Die wij ook in de achterliggende week hebben misdreven. Heer, verzoen ze toch. Om het dierbare bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Persoonlijke zonden, gezinszonden, ambtelijke zonden. Heere, wat hebben we toch veel tegen u misdreven. Heere, wil gij ook vanmorgen, als het ook daarover gaat, over dat ontdekkende werk van uw geest, ons daar meer en meer bij bepalen, hoe dat wij zondaren zijn. En leer ons dan ook, in die weg, dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Heere, verzoen dan alles wat we tegen u hebben misdreven. Neem het weg, om Christus uw lieve Zoons wil alleen. Amen. Liefde gemeente, hoe kan het toch dat zondaren door de prediking van wet en evangelie overtuigd worden? Goddelozen, liggend midden in de dood en de ellende. Hoe kan het toch dat het woord zoveel kracht en zeggenschap heeft, dat het mensen tot bekering brengt? Mensen die een hart van steen hebben. Gemeente, dat kan alleen omdat het woord van God geladen is met de kracht en de volmacht van God zelf. Omdat het de Heilige Geest is die door dat woord spreekt. Het is dezelfde vraag, om het zo te mogen zeggen, die eenmaal de Heere stelde aan Ezechiël. Toen hij hem in een visioen bracht in dat dal van de dorre doodsbeenderen. En waar van die dorre doodsbeenderen geschreven werd dat ze zeer dor waren. Toen vroeg de Heer het ook aan Ezechiël. Kunnen deze dorre doodsbeenderen levend worden? En hoe zijn ze levend geworden? Wel door de prediking van het woord. Toen de Heilige Geest dat woord ging toepassen aan die dorre doodsbeenderen. Toen kwam daarop spieren, vlees, een huid en een geest in hen. En zij stonden op hun voeten door de machtige prediking van het woord, waaraan de Heilige Geest zich paarde. Dat is de heerlijke vervulling van wat later Joël zal zeggen, dat hij zijn geest zal uitgieten op alle vlees. En het wijst alles heen naar dat heerlijke werk van Pinksteren. Dat is het grote geheim van Pinksteren. Dat de Heere zijn geest paart aan de verkondiging van het woord. Die Heilige Geest is gekomen. Die Heilige Geest waarvan we belijden dat Hij het is die levend maakt. Dat Hij het is die dode zondaren opwekt tot het leven. En gemeente, is dat nou uw? Is dat nou jouw verlangen? Kom, o Heilige Geest, wek ook mij op uit mijn doodslaap. Is het ook uw verlangen naar die krachtige doorwerking van de Heilige Geest in uw leven? O, dat we dan zo opgekomen mogen zijn, als we de zondag na Pinksteren stil willen staan bij dat werk van de Heilige Geest, omdat Hij ook vanmorgen krachtig, onwederstandelijk, zegenrijk, triomferend mag werken in jouw hart, in uw hart en in mijn hart. We willen samen gaan luisteren naar het werk van de Heilige Geest, zoals ons dat getekend wordt in Johannes 16 en daarvan het 8e vers, waar we lezen van die Heilige Geest. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. We staan stil bij de beloofde Pinkstergeest. En we letten in de eerste plaats op de noodzaak van zijn komst. En in de tweede plaats op de inhoud van zijn werk. De beloofde Pinkstergeest. We staan stil bij de noodzaak van zijn komst. En in de tweede plaats bij de inhoud van zijn werk. Doch we gaan eerst met elkaar zingen. En wel uit Psalm 118. En daarvan de versen 12 en 14. Dit is de dag, de roem der dagen, die in Israëls God geheiligd heeft. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Psalm 118, de versen 12 en 14. En dan krijgt u de gelegenheid om in een tweetal rondgaan, uw liefdegaven te geven. De eerste voor de kerk en de tweede voor de getroffenen in Birma. En we willen ook die collecte in het bijzonder hartelijk bij u aanbevelen.
Thank you.
Dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heer ontdek, de God van vader Jacob beuren u in een hoog vertrek. Zingen we dat gemeente uit Psalm 20, het eerste vers na het amen der prediking. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonden en van gerechtigheid en van oordeel. Deze woorden bepalen ons bij de beloofde Pinkstergeest. En we willen dan stilstaan bij de noodzaak van zijn komst. En in de tweede plaats bij de inhoud van zijn werk. Geliefde gemeente, in het tekstgedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, mogen we vanmorgen getuigen zijn van het afscheidsgesprek van de Heer Jezus Christus. En rond dat afscheidsgesprek is er heel wat gebeurd. Zo heeft de Heer Jezus Judas aangewezen als de discipel die hem zal gaan verraden. De Heer Jezus heeft gesproken over zijn komend lijden. En daarin heeft hij ook Petrus gewaarschuwd dat hij hem zal verloochenen. Het zijn ook de omstandigheden waaronder de Heer Jezus Christus het heilig avondmaal heeft ingesteld. En te midden van al deze dingen spreekt de Heer Jezus de woorden die we met elkaar hebben gelezen. Het afscheidsgesprek waarvan het begin reeds plaatsvindt in het 13e hoofdstuk. De Heer Jezus, hij heeft dus onder meer met zijn discipelen gesproken over zijn naderend vertrek. We lezen dat voorafgaand aan onze tekstwoorden dan ook duidelijk in het 6e vers dat die woorden en dat die zaak van zijn afscheid hen met droefheid vervuld heeft. Maar zo lezen we, omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Ze kunnen de Heer Jezus niet missen. Ze hechten nog zo aan zijn lichamelijke nabijheid. En Petrus heeft het al eens een keer uitgeroepen. Wat zal dan van ons geworden, Heer Jezus, als u ons alleen laat? En u niet meer bij ons bent met uw woorden, met uw liefde, met uw onderwijs. Heer, hoe zal dat dan moeten? Maar dat niet alleen, de Heer Jezus heeft ook nog iets over iets anders met hen gesproken. Hij heeft namelijk gesproken over hun roeping, waartoe zij zijn discipelen zijn geworden. Namelijk om straks na zijn hemelvaart en na zijn afscheid zullen zij van hem moeten getuigen. Zij zullen uitgezonden worden als zijn apostelen, als zijn gezondenen. Zij zullen heen moeten gaan als gezanten van Christus wegen, om in de wereld het evangelie van de opgestane Christus te gaan verkondigen. Maar de Heer Jezus heeft daar iets bij gezegd. Iets zo onbegrijpelijks. Zo heel tegenstrijdig. Want wat zal er gebeuren? Als zij uitgezonden worden als zijn apostelen, om verkondigers te worden van die ene naam waardoor de wereld zalig kan worden, van die blijde boodschap, dan zegt hij: mijn discipelen, weet dit, dat als jullie zo uitgaan en heen gaan om te getuigen, dan zul je ontmoeten vijandschap, tegenstand. Om dat heerlijke evangelie zullen ze jullie haten. De Heer zegt het in het tweede vers van ons tekstgedeelte. Zij zullen u uit de synagogen werpen. Ja, de ure komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden een dienst te bewijzen. Wat een zaak legt de Heer hier voor aan zijn discipelen. Jullie zullen uit de synagogen geworpen worden. De synagogen waar jullie van jongs af aan bij opgevoed zijn. Waar jullie familie in de kerk zit, om het zo te zeggen. Ze zullen je eruit werpen. Ze zullen jullie haten. Ja, lijden zal het gevolg zijn. Ja, jullie zullen om mijn woord wil sterven. En het aangrijpende daarbij is dat degenen die dat doen zullen menen goden een dienst te bewijzen. En hoe zien wij dat die woorden van de Heer Jezus in vervulling gegaan zijn? Hoe spoedig naar zijn hemelvaart wordt niet Stefanus om het getuigenis van de Heer Jezus Christus gestenigd? En hoe zien wij niet dat Saulus uitgaat, briesende tegen de kinderen Gods, ze in de gevangenis werpende? En hoe is dat altijd doorgegaan? We weten het uit onze 80-jarige oorlog, waar de inquisitie ze allen vervolgd heeft en op de brandstapels gebracht heeft, op het getuigenis van Jezus Christus. Tot op de dag van vandaag. Denk maar aan de vervolgde kerk in Noord-Korea. Geldt het ook niet aan ons persoonlijk leven? Allen degenen die heilig willen leven, die willen leven als volgelingen van de Heer Jezus Christus, ze zullen het merken op het maatschappelijke leven, op school, op het werk, in het gezin, zij openlijk of meer bedekt. Maar ze zullen het ervaren, je hoort er niet bij, want je bent niet van ons. De wereld zal je uitwerpen, omdat je niet van de wereld bent. Ja, het kan zelfs zover komen dat de familie de band met je verbreekt. De Heer Jezus heeft dat op een andere plaats zo heel nadrukkelijk gezegd in Matthäus 10. En zij zullen des mensen vijanden worden die zijn huisgenoten zijn. Hoe heel concreet zie je dat bijvoorbeeld als een moslim tot bekering mag komen. Dan wordt hij uit zijn familie gestoten. Ja, zelfs ter dood verklaard. Omdat hij die ene naam is gaan belijden. Christus, hij heeft het zijn discipelen en zijn kerk verteld. En Paulus heeft het goed begrepen toen hij schreef: allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Dat is geen misschien. Maar allen die door het ware geloof aan Christus verbonden zijn, zullen met hem lijden. En zo rust de Heer Jezus als het ware zijn krijgslieden toe. Eerlijk klinkt de boodschap: jullie zullen moeten strijden om mijnentwil. Jullie zullen moeten ingaan door vele verdrukkingen. Als we dit zo overdenken, gemeente, dan kunnen we wel begrijpen dat de harten van de discipelen twijfelmoedig, wankelmoedig en moedeloos en verdrietig worden bij de gedachten dat de Heer Jezus hen zal gaan verlaten. En dat zij daarbij ook die opdracht krijgen om dat evangelie te verkondigen. En daarbij smaadheid en lijden hun deel zal zijn. En dan dat onbegrijpelijke woord. Wat ze maar niet begrijpen kunnen in het 7e vers van ons tekstgedeelte. Doch ik zeg u de waarheid. Het is nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. De discipelen, wat hebben ze dat toch moeilijk kunnen begrijpen. Heer, hoe kan dat nou? Dat het voor ons nuttig is dat u weggaat. De Heer Jezus heeft het gezegd. En wij die erachter staan, wij begrijpen het nu. Waarom het nut was dat de Heer Jezus wegging. Want alleen door zijn heengaan kon de Heilige Geest komen. De Heilige Geest was immers de gave die Christus verwerven moest. Door zijn lijden en sterven en hemelvaart. Zo alleen als een gave. Op grond van het volbrachte werk van de Heere kon de Heilige Geest komen. En in de tweede plaats moest de Heer Jezus ook naar de hemel varen en zijn geest komen. Want als de Heer Jezus op de aarde gebleven was, was hij maar op één plaats te midden van zijn gemeente lichamelijk. Maar nu hij in de hemel is, kan hij door de uitstorting van zijn Heilige Geest overal en alom tegenwoordig zijn bij zijn kerk. In de derde plaats was het nut dat hij heen zou gaan. Want hoe zou hij ooit voor zijn kerk een biddende en medelijdende hoge priester kunnen zijn, als hij niet naar de hemel zou teruggaan om daar voor hen te bidden? Hoe zouden de heilige discipelen ooit kunnen getuigen als niet die geest kwam om hen die vrijmoedigheid te geven. En tenslotte in de vijfde plaats was het voor hen nut dat hij heen zou gaan, omdat zij niet meer zouden leven door aanschouwen, door de omgang met een lichamelijke Christus, maar hoe zij zouden moeten leren door het geloof te leven, zoals ook Maria en Thomas dat moesten leren. Zo is het nut, zegt de Heer Jezus, dat ik van u heen ga en dat de Heilige Geest komen, opdat hij bij u wonen. Maar nou is dat niet alleen voor jullie nut, dat hij wegga. Maar dat ik wegga en hij komen, is tot nut voor de ganse wereld. Want dat is die heerlijke boodschap. Zijn noodzaak is er, opdat de wereld zou overtuigd worden van zonden, gerechtigheid en oordeel. En dat is een werk dat kunnen jullie niet volbrengen. Dat is een werk dat zal ik zelf doen. En dat is de troost die er zo in ligt. De Heer staat in voor zijn eigen werk. En daartoe zal de Heilige Geest komen. En dat brengt ons ook bij de tweede gedachte, de inhoud van zijn werk. Lieve gemeente, we hebben dat vorige week mogen gedenken. De komst van de Heilige Geest. We hebben daar iets van gehoord, hoe dat gepaard gegaan is met wonderen. Dat wonderen van dat geluid van die wind, terwijl er geen wind was. De tongen als van vuur. Dat wonderlijke spreken in allerlei talen van de grote werken Gods. En toch, gemeente, toch is dat niet het geheim van Pinksteren, die wonderen. Want wat zien wij, als we daar nog eens even aan terugdenken, aan dat Pinksterwonder. Dan zien wij dat die wonderlijke tekenen de mensen niet bekeerd hebben. Want als die mensen dat aanschouwen, dat geluid als van die geweldige gedreven wind horen. Als zij zien die tongen als van vuur. Als zij horen die discipelen in allerlei talen, dan lezen wij dat zij zich ontzetten. Dat ze twijfelmoedig werden. Dat de een tegen de ander zei, wat wil dit toch zeggen? En dat er anderen waren die spotten. Maar wij lezen dus nergens dat deze tekenen mensen bekeerd hebben. Hooguit dat ze twijfelmoedig werden of dat ze gingen spotten. Maar niemand is door die tekenen bekeerd. Maar wat is het wonder van Pinksteren? Dat is wat wij daarna zien geschieden als Petrus het woord neemt. En als hij het woord van God gaat verkondigen door de kracht van de Allerhoogste. Als de Heilige Geest dat woord gaat indragen in de harten van mensen. Als mensen door dat woord verslagen worden. En als de Geest het werkt dat mensen met blijdschap dat woord gaan aannemen. Het gaarne gaan aannemen zoals we dat mochten horen. En dat is het geheim van Pinksteren. De geest die zich aan dat woord paart en door de geest mensen gaat bekeren. En hoe noemt de Heer Jezus dat hier? Wel, hij zal de wereld gaan overtuigen. En we hebben dat op de weeszondag al met elkaar gehoord. En dat woord dat lijkt er ook op als de Heer zegt, gij zult mijn getuigen zijn. Dan hebben wij gezegd, dat is een woord dat is ontleend aan de rechtszaal. Wel, dat geldt ook van het woord overtuigen. Het Griekse grondwoord dat hier gebruikt wordt, dat betekent iemands schuld aantonen. Door middel van een bewijsvoering iemands ongelijk aantonen. Een overtuigend bewijs leveren van iemands verkeerde gedachten. Overtuigen zou je hier ook wel mogen vertalen met iemand schuldig stellen. Door de feiten aantonen dat wat je zegt waar is en een ander moet zwijgen en het moet toestemmen. En zo wordt ons hier het werk van de Heilige Geest voorgesteld als die openbare aanklager. Die de wereld zal aanklagen. Die de wereld zal schuldig stellen. Die de wereld zal overtuigen met onweerlegbare bewijzen van zijn gelijk. Dat zal het werk van de Heilige Geest zijn. Hij zal de monden toestoppen, dat er niets meer tegen in te brengen is wat hij verkondigt. Het zal niet te weerleggen en te wederspreken zijn. En hoe zal de Heilige Geest dat doen? Wel, de Heilige Geest, zo zegt de Heer Jezus, zal in de eerste plaats overtuigen van zonden. Hij zal de wereld hun zonden voor ogen stellen. De Heilige Geest zal de mensen heel concreet hun zonden aanwijzen. De feiten van hun zonden. Hij zal daarbij aantonen dat zij schuldig zijn aan die zonden. Dat het hun eigen schuld is dat ze die zonden doen, omdat ze in Adam gevallen zijn. Hij zal hun aantonen de dwaasheid van die zonden. Dat ze door die zonden hun eigen ondergang bewerken. Hij zal hen aantonen de afzichtelijkheid van de zonden. Hij zal ze laten zien wat een ontzaggelijke onreinheid en stang de zonde teweeg brengt in de ogen van een heilige God. De Heilige Geest, hij zal ze brengen bij de bron van hun zonden, namelijk hun zondige bestaan, hun goddeloze hart. Hij zal ze overtuigen van de vrucht van de zonden, namelijk dat ze daardoor eeuwig zullen moeten sterven. Hij zal ze overtuigen van zonden. En welke zonden dan in het bijzonder? Wel, de Heer Jezus, hij zegt het zo duidelijk. Niet in de eerste plaats van de zonden, dat ze zijn heilige wet hebben overtreden. O ja, zeker. Ook dat zal hij doen. Maar hij zal ze uiteindelijk brengen bij de allergrootste zonden. Namelijk de zonden van het ongeloof. Dat heeft de Heer Jezus op meerdere plaatsen zelf ook al gedaan. Gemeente, laten wij maar luisteren naar wat de Heer Jezus zegt in Johannes 3, het 18e vers. Maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Daarom zullen zij geoordeeld worden. Daarom gaan zij verloren. Omdat ze niet geloofd hebben in de naam van die enige geboren Zoon van God. En als we wat verder bladeren in het evangelie van Johannes, dan komen we opnieuw zo'n woord van de Heer Jezus tegen in het 8e hoofdstuk. Het 24e vers, daar staat het. Ik heb u gezegd dat gij in uw zonden zult sterven. Welke zonden dan? Waar komt het dan op aan? Want indien gij niet gelooft dat ik die ben, gij zult in uw zonden sterven. Als gij niet gelooft dat ik het ben, die van de Vader gezonden is. Als gij niet gelooft dat ik de Messias ben, dan zult gij in die zonden sterven. En dat zal de Heilige Geest doen. Door de prediking van de apostelen zal hij ze overtuigen van die zonden, de Joden. En later ook de wereld, dat dat een verzet is tegen de enige geboren Zoon. En dat zal hun straf en oordeel uitmaken, dat ze Christus verworpen hebben. En als we luisteren naar de prediking van Petrus op de Pinksterdag, dan horen we het hem ook letterlijk zo zeggen. Deze Jezus, de Nazarener, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Dat hebt gij gedaan. Gij hebt hem aan het kruis gebracht. En dat is uw zonden. Je hebt hem aan het kruis gebracht, omdat ge niet wilde dat deze koning over u zou zijn. En later horen we het Petrus weer zeggen in zijn toespraak, naar aanleiding van de genezing van de kreupelen. De God onze vaderen heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus. Gij hebt hem verloochend, hebt hem niet willen erkennen, niet voor hem willen buigen, hem niet nodig had, gij hebt hem verworpen. En dat zal uw zonden uitmaken. Niet in de eerste plaats het verslavend karakter van de zonden in de overtreding van mijn heilige wet. Maar dat ge geweigerd hebt om u daarvan te bekeren door het enige middel dat ik gegeven heb. Namelijk door de weg die ik geopend heb in mijn lieve Zoon Jezus Christus. En ge zijt hardnekkig geweest, niet gewild om zo zalig te worden. En zo als een verloren zondaar tot mij te komen. Dat zal het eerste werk zijn. Wat Heilige Geest zal doen, zegt de Heer Jezus. Hij zal Jood en Heiden daarvan overtuigen. Maar hij zal ze niet alleen schuldig stellen. Hij zal ze ook overtuigen van gerechtigheid, zo lezen wij. En het is opnieuw de Heer Jezus die in een vers verderop de toelichting geeft. Waar zal hij dan van overtuigen? Welke gerechtigheid bedoelt hij dan? En in die toelichting van de Heer Jezus lezen wij. Hij zal hen, dat is die wereld, overtuigen van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen. Wat bedoelt de Heer Jezus dan? Als hij deze woorden zegt dat de wereld overtuigd zou worden van de gerechtigheid, omdat de Heer Jezus ten hemel gevaren is. Wel, mag ik het maar heel eenvoudig zeggen. Doordat de Vader zijn Zoon heeft opgenomen in de hemel, is het onweerlegbare bewijs geleverd dat Jezus de rechtvaardige was. Dat hij niet was waar jullie hem voor hielden, o Joden, een bedrieger. Dat hij niet was een misleider. Dat hij niet was de overste van Beelzebul. Want hoe zou God de Vader zo iemand in de hemel opnemen? Dat is toch onmogelijk. Maar in de hemelvaart zien wij het bewijs dat Christus de zondeloze was. De gans rechtvaardige, de heilige. En daarvan zal de wereld overtuigd worden. En wat een heerlijk bewijs zien wij daar al direct aan de voet van het kruis. Als daar die Romeinse hoofdman, verlicht door de Heilige Geest, zegt. Ja waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En daarin ligt dan ook het grote geheim. Dat als hij de rechtvaardige is. En als hij als de gans zondeloze aan het kruis gebracht is, dan kan dat niet anders zijn dan tot betaling van de zonden. Dan heeft hij door te lijden als de onschuldige, als de zondeloze, heeft hij betaling aangebracht waardoor zondaren bekleed kunnen worden met de gerechtigheid van Christus. Dat zal de boodschap zijn. De rechtvaardige, de Heer Jezus Christus. Hij heeft rechtvaardigheid verworven voor zondaren. En in de derde plaats zal de Heilige Geest niet alleen overtuigen van zonden. Hij zal ook niet alleen overtuigen van gerechtigheid. Maar oh, wat een heerlijke boodschap zullen zij mogen brengen aan Jood en Heiden aan de wereld. Namelijk van oordeel. En opnieuw lezen wij met elkaar de toelichting die de Heer Jezus geeft. Van welk oordeel dan? Wel omdat de overste deze wereld geoordeeld is. De overste deze wereld, wie is dat? Dat weten de kinderen zelfs wel, denk ik. Dat is toch de vorst der duisternis. Hij wordt genoemd de overste der wereld. De vorst van het rijk der duisternis. En wat een boodschap zal dan mogen klinken. Het is een overwonnen vijand. Toen Christus stierf van het kruis en toen hij het uitriep, het is volbracht, bracht hij met die woorden de doodsteek toe aan de vorst der duisternis. Heeft hij hem overwonnen en is in vervulling gaan de heerlijke belofte die daar klonk in het paradijs. En hij, dat vrouwenzaad, zal u de kop vermorzelen en dat is gebeurd op Golgotha's kruisheuvel. En van die overwinning op de vorst der duisternis heeft de Heer Jezus al verschillende malen tijdens zijn rondwandeling mogen spreken. Hij zei het profetisch en ik zag de Satan als een bliksem vallen uit de hemel. Een teken dat hij overwonnen is en geen aanklacht meer kan doen tegen Gods kinderen in de hemel. Omdat op Goede Vrijdag. Voor die kinderen volkomen betaald is. Op een andere plaats mag de Heer Jezus er ook van spreken. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buiten geworpen worden. Dat is de inhoud van de prediking door de Heilige Geest. Wereld, jullie volgen een overwonnen, een geboeide koning. En jullie zullen met hem omkomen. Het predikt ons dat hij door zijn werk op Golgotha daar de vaten ontroofd heeft aan de hel. Toen hij nederdaalde ter helle. En door zijn nederdaling ter helle de Satan heeft gebonden. En zo de zijnen verlost heeft uit de klauwen en de macht van de heerschappij. Hij is overwonnen, de vorst der duisternis. Wat een prediking om dat te mogen horen. U dient een overwonnen vijand. Maar er is een koning sterker dan hij. Dien dan deze koning en leef eeuwiglijk. Dat is de inhoud van het werk van de Heilige Geest. Hij zelf zal daar de wereld van overtuigen. Van zonden, gerechtigheid en oordeel. Wat een boodschap voor de discipelen. Wat een troostvolle belofte van de komst van de Heilige Geest. Hoe zouden zij dat ooit kunnen? Hoe zouden zij de wereld kunnen overtuigen? Hoe zouden zij die boodschap van dat evangelie in kunnen dragen in de harten? Dat kunnen zij niet. En daarom is het zo nut dat die Heilige Geest komt en de Heere teruggaat naar de hemel. Het zal zijn werk zijn. En daarin ligt ook de troost voor al de dienaren van het woord, voor al de ambtsdragers, ook voor u, die van dat woord getuigen mag, waar u ook geroepen bent. Het zal niet ons werk zijn, maar het zal het werk van de Heilige Geest zijn. Die zal overtuigen en die zal het doen, hij alleen. En wat zien wij dan op de Pinksterdag? Al een bemoedigend begin, als door die prediking van dat woord, als de Heilige Geest gaat overtuigen, verslagenheid werkt en zondaren doet roepen. Wat moeten wij doen om zalig te worden? Ja, als we dan verderop lezen dat van de bruutste vijanden, van de grootste tegenstanders, er mensen ingewonnen worden. Als we dan lezen dat zelfs een grote schare van priesteren de geloven gehoorzaam werd. Zij die het uitgeroepen hebben, zijn bloed komen over ons. Zij die geschreeuwd hebben, wij hebben geen koning dan de keizer. Door het overtuigende werk van de Heilige Geest. Ten geloven gehoorzaam geweest. Wonderlijk, aanbiddelijk werk van de Heilige Geest. En hoe mogen we het dan zingen? Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen. Zullen komen, Heer, en vallen voor uw aanschijn. Neer, werk van de Heilige Geest, van hem alleen. Liefde gemeente, als wij zo naar de noodzaak van zijn komst hebben geluisterd, hoe het nut was dat Christus heen zou gaan, dat de Geest zou komen die zou doen wat mensenkinderen en ook bekeerde mensen niet kunnen. We geluisterd naar de heerlijke inhoud van zijn werk. We hebben zondag en maandag, eerste en tweede Pinksterdag, in Gods huis mogen zitten. En dan is de vraag, is het ook voor u Pinksteren geworden? Gemeente, laat die ziel doorzoekende vraag nou niet afgewimpeld worden. Ik weet het wel. We zouden liever nu amen horen en naar huis gaan en zeggen, ja, we hebben de uitleg van het woord gehoord, maar het komt erop aan, gemeente. En dat is het werk van de Heilige Geest ook vanmorgen, dat hij dat woord wil indragen in uw hart. Vandaar dat hij ook zegt, is mijn werk ook in uw hart aanwezig? Gemeente, onderzoek uzelf. Jongeren, onderzoek jezelf daaronder. En ook ik. We hebben ons allemaal vanmorgen te onderzoeken. kennen wij dat werk van de Heilige Geest persoonlijk in ons eigen hart. En als we dan dat werk van de Heilige Geest persoonlijk nog eens langslopen. Wat de Heilige Geest dan doet in het hart van zondaar. Gemeente, dan mag de vraag wel zijn vanmorgen. Heeft hij ook ons overtuigd van onze zonden? Heeft hij ons ook de feiten aangewezen? Heeft hij ons ook de zonden ordentelijk voor ogen gesteld? Is het voor ons ook waarheid geworden in het leven dat uit de werken der wet niemand gerechtvaardigd wordt? Dat de heilige wet ons ook schuldig gesteld heeft? Dat we in het woord van God onze schuldbrief hebben gelezen? Ja, laat ik het mogen zeggen met een woord wat aansluit bij dat woord overtuigen, aanklagen. Mag ik het eens zo zeggen, hebt u de dagvaardiging thuis gekregen, waarin dat ganse register van uw zonden, van uw zondige geboorten, van het uur van uw ontvangenis af te lezen was. En dat u verschijnen moest voor de heilige rechter om verantwoording af te leggen. Heb u die dagvaardiging gelezen? En onder het lezen, toen u daar zag al uw overtredingen, maar toen u daar aan het slot van die zonde las, dat de Heere zei, en nu bent u een overtreder van mijn wet. En nu heb ik u laten zien hoe u mijn wet hebt overtreden. Maar ik heb een geneesmiddel gegeven, waardoor u weer vernieuwd zou kunnen worden en beginsel. Naar mijn wet kunt leven. Maar dat hebt u afgewezen. En heeft dat u de doodsteek gegeven. Dat u het middel tot uw zaligheid, de Heer Jezus Christus, onrein geacht hebt. En is het werkelijkheid voor u geworden? Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven, want dat zal de rechter tegen u zeggen. Het was verschrikkelijk dat u mijn wet hebt overtreden. O, daarom moest ik u reeds vonnissen. Maar het meest hebt u mij vertoornd, doordat u mijn lieve zoon, die ik gezonden had, tot verzoening, waardoor u vergeving zou kunnen krijgen van al uw zonden, dat u hem hebt verworpen. Dat heeft mij het meest vertoornd. Dat u op die zaligheid geen acht gegeven hebt. En als dat werkelijkheid wordt, ga je begrijpen wat er staat. Hoe zullen wij dan voor die God verschijnen? Dan hebben we niets meer in te brengen. We zouden nog kunnen zeggen, wanneer ons de zonden van de overtreding van Gods wet voor ogen gesteld wordt, zou een mens nog kunnen bedenken, maar ik kom toch niet anders dan zonder. Maar wat zal een mens in kunnen brengen als God zegt, maar ik heb u een geneesmiddel willen geven. En dat zal het oordeel uitmaken. Ik heb niet gewild dat ik koning over u zijn zou. Gemeente, heeft de Heilige Geest van die zonde, van dat ongeloof, overtuigd. En bent u toen neergevallen aan zijn voeten? Want zo werkt de Heere. Matthew Henry die zegt het bij deze tekstwoorden zo prachtig. Het is de methode van de geest om eerst te overtuigen en dan te vertroosten. Eerst de wond bloot te leggen en dan het genezende medicijn aan te wenden. Heeft hij zo ook in u gewerkt? En als er nou iemand vanmorgen roept, och, dat hij zo in mij zou werken. Ik heb zo'n hard hart. Ik ben zo ongevoelig. En ik gevoel dat het waar is wat het woord zegt. Dat ik buigen moet, maar ik kan niet buigen. Ik ben zo hard en verhard, zo opstandig, zo vol van verzet. Geliefden, wat is dan een wonder dat dit woord van de Heer Jezus een belofte is. En dat je het zo mag lezen bij het licht van de Heilige Geest. Dat hij dat doen zal. En dat je dan vanmorgen mag bidden. Heere, maar dan hebt u beloofd dat u de wereld zult overtuigen. Heere, hier zit er een die een en al wereld is. Maar nou lees ik dat u een wereldling wilt overtuigen van zonden. Heere, overtuig mij er ook van. Want ik ben blind en verblind. Heere, werk zelf door uw geest. Die droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering werd. Want ik kan mij niet bekeren. Ik kan mij niet veranderen. Terwijl u het zo eeuwig waardig bent, Heere. Maar nou lees ik in uw woord dat u dat zelf doet, Heere. O, dat we dan zo met dit woord bij de Heere mogen komen en zeggen, Heere, maar nou lees ik het. Dat u de wereld zult overtuigen. Heere, overtuig mij toch van mijn zonden, dat ik u, o Christus, verwerp. En als de Heere dan gaat overtuigen, als hij dan gaat werken, wat is het dan een wonder? Dat hij zo'n zondaar niet in de wanhoop doet omkomen. Maar dat hij doorgaat met zijn werk in die ziel. Want als hij overtuigd heeft van zonden, gaat hij door. En gaat hij die ziel overtuigen van de gerechtigheid. Dan gaat hij die ziel leren. Dat van zijn kant er niets meer aan te doen is. Ook al poogt hij dat. En ook al spant hij zich in om God te verzoenen en zelfgerechtigheid aan te brengen, de Heilige Geest gaat hem leren. Hou daarmee op, want er is maar één gerechtigheid die voor God kan bestaan. En dat is de gerechtigheid die de rechtvaardige heeft aangebracht. Dan gaat die Heilige Geest als die grote bruidsverwerver wijzen op die bruidegom. En mag ik het dan maar eens zo zeggen, gemeente. Dan gaat hij zo'n overtuigde zondaar, die daar bukt onder zijn schuld, die daar zelf niet meer kan betalen. Wat gaat hij dan doen? Dan gaat die bruidsverwervende Heilige Geest zo'n ziel verliefd maken op Christus. Dan doet hij hem een hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Dan gaat hij hem uitroepen, o God, wees mij de zondaar genadig door het lieve werk van uw heilige zoon. Dan krijgt hij zulk een verlangen om Christus en zijn gerechtigheid deelachtig te mogen worden. Ja, dan gaat de Heilige Geest doorwerken en gaat hij spreken tot het hart waarin hij dat verlangen gewerkt hebt naar Christus. Dan mag zo'n ziel het uit de mond van Christus horen. In de oefeningen des geloofs. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En als er dan die overgave mag zijn op die onweerstandelijke roeping, trekking en liefde die van Christus uitgaat. En zo'n zondaar mag komen en mag buigen voor hem. Zich geheel en al overgeven aan de weg die de Heer heeft uitgedacht. Om een zondaar te zaligen waarin hij alles van zijn kant verliest. En hij Christus en zijn gerechtigheid alleen overhoudt. Dan mag hij als een verloren zondaar vallen in de ontfermende armen van Christus. En dan is het als een verloren zoon bekleed te worden met het kleed van de gerechtigheid. Dan wordt het waar in die weg. In die weg van die overtuiging van zonde. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. En dan dat wonder. Om het uit het evangelie te mogen horen. Toegepast door de werking van de Heilige Geest. En gij vergaaft die ongerechtigheden. Gij naam ze gunstig weg. Och, zegt er iemand, mocht ik dat geheim kennen. Daar hongert mijn ziel zo na. Daar dorst ik zo na. Om dat te mogen weten. Dat de gerechtigheid van Christus ook de mijne is. Dat ik door het geloof ook mag zeggen. Alles aan hem is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Mag ik dat nou weten? Dat ook hij voor mij de dood ingegaan is. Dan wordt het weer een wonder. Dat dit woord van de Heer een belofte is. Hij zal de wereld overtuigen van gerechtigheid. Heere, Wilt u zelf door uw Heilige Geest mij dat ware geloof gewerkt door de prediking, door uw Heilige Geest, mij overtuigen dat het waar is, ook voor mij, dat een iegelijk die tot Christus komt, u hem niet zal uitwerpen. Heere, maak het ook in mijn leven waar, dat u zo met dit woord uit Johannes 16, het 8e vers, heilig werkzaam mag worden, smekend om de krachtige doorwerking, pleitend op het woord van de Heer. U zult ze overtuigen van die gerechtigheid. U zult door woord en geest in het hart afdrukken die vastheid. Het is waar, omdat ik het beloofd heb. Het is waar, een iegelijk die in mij gelooft, zal niet verloren gaan, maar leven. O, dan kan de Heilige Geest onder de bediening van het woord, wanneer daar iemand met tranen in de bank zit, zoals eenmaal die zondares aan de voeten van Christus weende, kan de Heilige Geest en wil de Heilige Geest en zal de Heilige Geest zulk ene doen horen. Mijn zoon, mijn dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede, want ik heb verzoening gevonden. O, dan zal hij overtuigen, onweerlegbaar, in het hart afdrukken, gij zijt mijn. En dan zal die ziel huppelen van zielenvreugd, daar ze haar wens heeft verkregen. O, en dan in de verdere oefening van het leven, wat gaat hij dan ervaren? Dat hij nog zo te strijden heeft met dat oude bestaan. Hij dacht nooit meer te zondigen. En zie daar, hij valt in de zon. En de vorst der duisternis bespringt hem en zegt, is het ooit wel waar geweest? O, dan dat wonder. Als die ziel daar in vertwijfeling is en in aanvechting, dan komt daar de Heilige Geest en hij overtuigt, vrees niet voor de vorst der duisternis, want hij is overwonnen. Hij slaat nog wel met zijn staart, maar vrees niet. Hij zal u nooit meer kunnen scheiden van mij. Hij zal geen heerschappij meer over u hebben. Ziel, hij zal u niet meer uit de hemel kunnen houden. Hoe hij ook woedt, hoe hij ook gromt, en hoe hij ook probeert u aan alle kanten te benauwen. Ziel, geloof, hij is overwonnen. Christus, hij is overwinnaar. En heeft een volkomen prijs betaald. En daarom zal de voor de duisternis, wat hij ook aanwendt, u niet uit de zaligheid kunnen houden. Wat een troostvol woord. En weer, voor de derde maal mag ik het u zeggen. Zegt er iemand, och, ik ben nog zo bang dat hij mij in zijn greep houdt. En dat hij mij nog eenmaal mee zal sleuren in het eeuwige verderf. O, hij is zo'n krachtige vijand. En ik moet het met Christen op de weg ervaren. Dat Apollyon zo'n macht heeft, dat ik niet tegen hem bestand ben. Hier is het zwaard om de vorst der duisternis een doodsteek toe te brengen. Als hij u aanvalt, als hij u aanport, als hij u de zonden voor ogen houdt. Zie, hier hebt u een woord en zegt, de Heilige Geest, hij overtuigt mij dat gij een overwonnen vijand zijt. Satan, maak dat ge wegkomt, want mijn koning is sterker dan gij. Hij is overwinnaar in de strijd. O, als u zo op dit woord pleit, zal de Heilige Geest u die kracht geven om dat zwaard van het woord ter hand te nemen en de Satan, de wereld en al uw bestrijders te mogen weerstaan. In de kracht van hem die de wereld heeft overwonnen. Door het getuigenis des Heiligen Geestes in uw hart. Christus is overwinnaar. En daarom heb ik niets te vrezen. En zal hij mij thuis brengen. Bid dan toch telkens weer. Pleitend om dit woord. Heere, overtuig er mij toch van. Want ik ben in mijzelf zo wankelmoedig. Heer, ik heb zo'n twijfelmoedig hart.
Heer, ik maak u nog zo menigmaal verdacht. Heere, overtuig mij telkens weer van mijn zonden, omdat ik mij verootmoedig. Overtuig mij toch, Heere, van uw gerechtigheid, op ik daar alleen op vertrouwen zou. Heere, overtuig mij toch telkens weer van het oordeel dat ik te strijden heb tegen een vijand die overwonnen is, en dat ik geloven mag dat gij verwinnaar zijt in de strijd. Ja, dat zo vanmorgen, bekeerd en onbekeerd, de bede mag aanheffen, dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heer ontdek, de God van Jacob beuren u in een hoog vertrek. Hij doet in gunstrijk welbehagen uit Sions tempelzalen, om u te helpen en te schragen, zijn heerlijke Pinksterzegen op u allen, gemeente, nederdalen. Amen. Gemeente, zoeken we samen de Heer. Vervult u die bede, Heer, die we met elkaar hebben opgezongen uit Psalm 20. En dat hebben we nou allemaal nodig, dat u die Pinksterzegen doet nederdalen. Voor het eerst om een zondaar te overtuigen van zijn zonden, van zijn wetsovertredingen, maar bovenal van zijn verwerpen van uw evangelie. Van zijn ongeloof. Heren, maar dat hebben we telkens weer nodig. Om daarvan overtuigd te worden. Omdat we vernederd worden, verootmoedigd. En telkens weer die gerechtigheid, die vergeeft van alle zonden, te benodigen. En geef ook dat we in uw kracht, steunend op de belofte, dat de Satan een overwonnen vijand is, hem mogen bestrijden. De wereld en ons eigen vlees. Heere, laat zo dit woord, als een nabetrachting op Pinkster, zijn kracht mogen doen in ons aller leven. Zend toch uw Heilige Geest in ons aller hart. Niemand kan zonder de bediening des Geestes, waardoor gij wet en evangelie openbaart aan de harten. Doe het, Heere. Ga ermee door. En volvoer uw werk, ook in het midden van de gemeente. Ga zo met ons mee. Ook als we vanavond weer naar uw huis willen gaan, breng ons dan weer in getrouwheid samen. Heere, verzoen ook al onze zonden, die er ook waren in het spreken, in het luisteren. Vergeef het alles in het dierbare bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 45 en daarvan het eerste vers. Geef de gemeente, ontvang de zegen des Heren en ga heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijne vrede. Amen.